Hallo en hartelijk welkom bij de serie Inspiratie-interviews met moeiteloze managers. Mijn naam is Hessel Frings, coach en mentor van moeiteloze managers en hun teams. In iedere aflevering van deze reeks interviews stel ik je voor aan een echte moeiteloze manager. Een inspirerende persoon die er op een heel eigen en authentieke wijze in geslaagd is leiding te geven en invulling te geven aan het manager zijn. En vandaag heb ik een gesprek met Marijke Joosten. Nou, ik zit hier samen met Marijke Joosten. Welkom Marijke op Strijp R, op een stralende dag. We hadden het net al even in het voorgesprek over de wintersport en wat daar zo mooi aan is, hè, het stralende weer.
Ja.
Maar dat hebben we hier in Nederland ook. Marijke, zou je in het kort iets willen vertellen over jezelf?
Ja, ik ben Marijke Joosten en ik werk op dit moment nog net bij de Bibliotheek Eindhoven als manager jeugd en educatie. En volgende week ga ik starten in Helmond in dezelfde functie bij de Bibliotheek Helmond.
Okay,
dus ik ga een overstap maken. Ja.
In een soort niemandsland eventjes,
ja.
Zeg maar.
Ja.
Of je vertelde, je hebt nog wat afscheids... En dat voel me ook eigenlijk af. Doe je dat nog live of is dat ook via Zoom?
Nee,
het
is ook digitaal.
Ja.
Dus dat is wel een beetje een raar afscheid, vind ik zelf.
Ja.
Maar ja, het is niet anders. En aan de andere kant geeft dat ook wel weer iets meer focus misschien voor het afscheid zelf.
Ja. Ja,
als,
het is
toch ook
wel meer in de spotlight.
Ja, het is aan de ene kant zie je mensen het liefst live natuurlijk. En aan de andere kant merk ik ook wel, en zeker aan mijn eigen team, dat ze echt wel de moeite willen doen om daar iets moois van te maken.
Oké, okay. Dus het is ook nog wel een spannend iets om op vooruit te kijken.
Ja.
Zo van, wat zouden ze in petto
hebben? Ja, ja.
Hey, en manager jeugd en educatie?
Ja, dus ik heb een team van 17 media coaches.
Dat is meteen wel een groot team.
Hè? Ja, dat is best wel een flink team. En ze werken op 70 scholen in Eindhoven en Waal als mediacoach en kinderdagverblijven.
Mm-hmm.
En daar proberen ze eigenlijk digitale geletterdheid en leesplezier onder de aandacht te brengen en te houden, vooral ook.
Ja, ja, ja.
Op school. En het is best een uitdaging.
Ja, dat bij de bibliotheek hebben misschien veel mensen dat het idee, zeker hier in Eindhoven, hè, de Witte Dame, een prachtige locatie, grote zalen vol met boeken.
Ja.
Maar dat is niet het enige wat jullie doen als bibliotheek.
Nee, dat is eigenlijk al een heel oud beeld, wat nog best wel hardnekkig blijft bij veel mensen. En de naam bibliotheek is natuurlijk ook letterlijk gewoon boeken op een plank. En dus de naam hebben we ook al wel heel veel discussie over gehad. Moeten we nog wel een bibliotheek blijven heten?
Ja,
want we zijn eigenlijk zoveel meer. Maar waar het om draait is vooral eigenlijk dat je wil dat mensen zich kunnen ontwikkelen. En toegang krijgen tot informatie. En informatiedragers zijn tegenwoordig natuurlijk meer dan alleen maar boeken.
Ja.
Dus wij komen eigenlijk op allerlei manieren zijn we bezig om te ontdekken van hoe kunnen we nou de mensen de kans geven om informatie te vinden en zichzelf te ontwikkelen.
Ja, maar als je denkt aan kinderen en jeugd, dan zou ik bijna zeggen, jeugd en boeken, dat wordt een steeds moeilijkere combinatie.
Ja.
Dus kinderen leren ook op andere manieren dan vroeger.
Dat klopt en zijn ook veel sneller afgeleid. En de kunst om echt in een boek weg te duiken, die raakt een beetje verleerd.
Ja.
Dat merken we zelf ook wel. En tegelijkertijd is die ook wel super belangrijk dat kinderen toch ervaren hoe mooi het kan zijn om in zo'n verhaal te verdwalen.
Ja,
en je in te leven in een hoofdpersoon en daarvan te leren ook wel.
Heb je daar nog een gouden tip voor? Want al die ouders die ook luisteren, die waarschijnlijk dat herkennen bij hun kinderen. Ik zelf in kluis hoor, want ik ben ook een fervente lezer al vanaf vroeger af aan. Ik kan me herinneren dat ik naar de bibliotheek ging en de boeken van C mocht lenen, omdat ik die van B al allemaal uit had.
Ja.
En met grote stapels onder de arm. En mijn kinderen die lezen echt met pijn en moeite een boek.
Ja. Ja, het is best wel moeilijk om een gouden tip daarop te bedenken. Want het is zo afhankelijk van wat de situatie is. En ik merk het aan mezelf ook. Je wordt zo opgeslokt door dingen die waar je mee bezig bent. En er zijn zoveel prikkels en ja. alles wat de wereld om je heen je biedt.
Die afleiding.
Die afleiding is echt een grote factor. En de kunst om je daarvoor af te sluiten is echt wel een vak apart, denk ik. En het helpt wel als je... als kinderen een verhaal in een verhaal zitten en ze kunnen daar ook hun eigen verhaal over kwijt.
Mm-hmm.
Dus als je zelf een boek gelezen hebt en je vertelt over wat je hebt gelezen en hoe het je raakt, dan raak je al heel snel in gesprek met kinderen over hoe zij dan denken daarover of wat zij daarvan vinden. En dan zie je ook wel dat nieuwsgierigheid geprikkeld wordt. Dus het is ook wel een beetje...
Dat hebben ze wel. Ze zijn wel nieuwsgierig. Dat is telkens niet minder geworden.
Nee, zeker niet. En het is denk ik vooral... die discussie is natuurlijk landelijk nou ook aan de gang. Hè?
Ja.
Dat kinderen eigenlijk tegenwoordig niet meer zo leren... om te praten over wat een boek met hun doet. Het is een heel technisch verhaal geworden. Maak een samenvatting of... heel die discussie over begrijpend lezen... is natuurlijk ook een verhaal apart... Een strategisch, technisch iets is het geworden.
Ja, dus moet eigenlijk weer terug naar ook het plezier en het begrijpen. En,
En wat raakt nou jou zo in een tekst? Ja. Waarom is die tekst over racisme of zo? Hè? Ik bedoel, er zijn genoeg onderwerpen waar je met kinderen over kan praten en die ze raken. En waar je teksten bij kan vinden en verhalen.
In die zin staan ze misschien nog wel meer midden in de maatschappij dan dat wij vroeger toen jong waren.
Dat denk ik wel,
In ons dorp waar niks gebeurde.
Ja.
Dus wij zochten de avontuur in.
Ja, precies. Ja. Het knikkerpotje achter in de straat was de...
Stoepruitje spelen, dat was het. Dat lijkt alsof we heel oud zijn. Dat valt wel mee. Dat valt reuze mee. Ik ben 17 mediacoaches, maar die werken dan ook op de scholen. Die gaan ook naar de scholen toe?
Dat is een goede vraag. Hoe moet je het voorstellen? Toen ik 6 jaar geleden ben ik begonnen daar bij de BIEB in deze functie. En toen kon eigenlijk niemand zich precies voorstellen wat de functie mediacoach eigenlijk moest zijn en wat het was. En dat is toen met heel veel tempo zijn die bibliotheken op school eigenlijk ingevoerd.
Ja.
Omdat de wijkvestigingen weggingen. En er is heel snel een team mediacoaches eigenlijk geformeerd. En gezegd, ga maar van betekenis zijn op die scholen.
Hoe
ontdek het maar.
Ja, dat was geen voorgeschreven manier van doen. Ja.
Nee. Dus dat was best wel een lastige opgave. En zeker in een... in een omgeving waarin je merkte dat scholen zaten ook niet altijd op te wachten. Ze moesten opeens een bibliotheek gaan huisvesten. Scholen met ruimtegebrek begrijpelijk. Die hadden zoiets van hoezo gaat hier de wijkvestiging weg en kunnen wij hier een hoop kasten neer gaan zetten waar we geen plek voor hebben. Dus er was ook nog best wel een beetje weerstand.
Ja, ik kan me dat inderdaad op onze eigen basisschool wel herinneren. Maar daar waren een aantal lokale stonden al leeg.
Ja.
Omdat het aantal kinderen afnam.
Ja, dat was een geluk. Want dan kun je gewoon een mooi bibliotheekje maken. Ja. Maar het zijn ook echt wel scholen in Eindhoven die flink ruimte tekort hebben. Ja, en dan krijg je opeens zoiets binnengeduwd. Dus die mediacoaches hebben geen gemakkelijke start gehad.
Nee.
Ook niet omdat ze niet precies wisten wat de bedoeling was. En toen kwam ik. En mocht ik aan de slag.
Dus je was de eerste mediacoach en toen kwam jij om daar wat van te maken.
Ja, eigenlijk. Ze hebben in een jaar tijd hebben ze gewoon op die 70 scholen of anderhalf jaar tijd hebben ze die bibliotheken uitgerold. En dat was natuurlijk een mega logistieke klus. En andere bibliotheken in Nederland die hadden ook echt zoiets. Wat gaan ze daar nou toch doen in Eindhoven? Daar gaat echt...
Niet over nagedacht.
Nee, daar gaan ze toch nooit redden in een jaar tijd. Maar dat hebben ze wel gered.
Ja.
Maar...
Nou, het zag er ook echt mooi uit. Ik bedoel, wat dat betreft complimenten. Nou, dat weet ik maar van één school.
Ja.
Daar zag het ook echt mooi eruit.
Nou, daar waren de meningen ook wel over verdeeld. Want het zag er op die school mooi uit. Want wij kennen alle twee de school waar jij het nou over hebt. En daar zag het er mooi uit omdat er ruimte was.
Ja.
En waar er geen ruimte was, was het gewoon een heel lomp meubelconcept eigenlijk, waar weinig met weinig flexibele mogelijkheden.
Ja, dus dat is ook wel minder aantrekkelijk voor de kinderen om daar een beetje rond te struinen.
Ja, zeker. Dus daar viel ook nog wel wat winst te behalen. Maar uiteindelijk ben ik daar terechtgekomen in een overstap vanuit het onderwijs naar bibliotheek. En ben ik aan de slag gegaan met het team.
Ja, want dit dus, wat je zegt al, hè, overstap vanuit het onderwijs. Ik ken jou als juf hè, van mijn eigen kinderen, zoveel jaar geleden.
Ja.
Maar dat is ook wel een hele grote overgang.
Ja.
Nou, überhaupt naar een hele andere rol, in een andere organisatie, een andere context. Maar dan ook nog met een flinke uitdaging.
Ja.
Wat sprak jou daarin aan toen je eraan begon? Waar waren die overstap?
Ja, ik had een opleiding gevolgd voor directeur in het basisonderwijs. En eigenlijk merkte ik aan mezelf, ik zag mezelf niet zo eigenlijk als een directeur.
Oké.
Ik denk dat ik toch te veel hield van het leerkracht zijn en kinderen voor de klas. En dat ik dacht van ja, zit ik daar dan echt op mijn plek? Kan ik daar dan doen wat ik zo graag wil doen? Mm-hmm. En toen ik die opleiding ging volgen, had ik eigenlijk ook al wel in mijn achterhoofd van nou, misschien buiten het onderwijs zijn is ook wel veel interessants te ontdekken. Dus misschien is dat nog wel eens een optie voor mij. En toen zag ik die vacature voorbij komen. En dat was eigenlijk een hele mooie match. Want ik dacht, ja, dan heb ik toch nog het onderwijs. De scholen zelfs in Eindhoven ook nog steeds, waar ik echt wel een netwerk had ook wel. En tegelijkertijd kan ik ook de stap naar leidinggeven gaan zetten. En,
je had ook je opleiding daarvoor gevolgd. Je was er klaar voor.
En ik merkte wel bij die opleiding dat het raakte me wel. Er waren een paar modules in die opleiding. Onderwijskundig leiderschap. En zo waren er nog een paar meer. Waar ik echt wel in een flow kwam.
Okay.
Ik dacht van, oh, maar hier wordt wel iets in mij aangeraakt. Ja, wat ik echt heel leuk vind om te doen. En waar ik ook wel voelde bij mezelf van, ja, daar wil ik echt mee aan de slag.
Ja, wat je ook niet had in je rol als juf.
Nee.
Dat stukje.
Hoewel ik er achteraf, nou ik zo terugkijk op de afgelopen 5 jaar, zit er nog niet eens zo heel veel verschil eigenlijk tussen voor de klas staan of...
Oké. Ja, dat is ook een mooie inzicht.
Ja, natuurlijk is er wel een groot verschil, want ik werk nou met volwassenen en een team, volwassen team met volwassen mensen, maar... En voor de klas sta je met kinderen. Dus is het veel kwetsbaarder en veel... dat is wel een andere insteek. Maar de competenties die je ervoor nodig hebt, die zijn... Ja, die heb ik wel heel mooi kunnen gebruiken, denk ik, in mijn nieuwe functie. Ja.
Je zag die advertentie staan. Wat was het wat jou meteen aansprak? Weet je dat nog?
Ja, bibliotheek sowieso. Ik ben ook wel echt een lezer.
Yeah.
Of nou inmiddels heb ik er niet zo heel veel tijd meer voor. Ik heb ook last van die prikkels waar we het net over hadden.
Kijk in de bibliotheek, nou houd het op. Hè.
Nee, maar ik kan ook wel echt verdwalen in een verhaal. Dus ik had ook wel in de als leerkracht ook wel, kon ik het heel mooi vinden als ik merkte als kinderen... Na een speelkwartier of zo moesten ze bij mij dan altijd wel lezen en ook wat langer lezen. En dan zag je vaak dat de kinderen die eigenlijk weerstand hadden tegen lezen, die moesten dan gewoon een half uur lezen. En als je dan zei van, nou jongens, we gaan opruimen, we gaan de volgende dingen. Als die kinderen dan zeiden van,
mag ik nog even?
Ja, dat je echt ziet wat een verhaal met kinderen kan doen. En dus de bibliotheek op zich sprak me heel erg aan. En toch nog steeds de link naar het onderwijs.
Ja. Vooral in die functie natuurlijk.
Ja. En het leidinggeven zelf, dat was natuurlijk iets waar ik al heel erg naar uitkeek om te gaan doen. Alleen ik had de plek nog niet gevonden waar dan precies.
Ja. Dus toen werd ook meteen beslissing genomen om het onderwijs zelf in gedachten te zeggen, eventjes in ieder geval.
Ja.
En toen kreeg je een groep van 17 mediacoaches.
Toen waren het nog iets minder.
Ja.
En toen waren het er 14. 13,
ik weet niet meer precies.
Dat was nog wel een groot team, ja. En er zijn ook wel... ik heb ook best wel wat nieuwe mensen mogen aannemen. Dus dat is ook wel weer, was ook wel weer heel mooi. Want dan kun je ook wel echt bouwen met een team.
Ja, zeker. Ja.
En kun je ook wel vormen. Want dan kun je ook wel echt kijken naar wat hebben we nodig om deze klus te klaren, zeg maar. En
dat is een van de belangrijkste momenten die je eigenlijk hebt. Hè? Het moment dat je iets wil doen aan cultuur of aan samenwerking. Hoe heb je dat aangepakt?
Ja, ik heel erg op gevoel eigenlijk. ik denk achteraf, als ik daar nou op terugkijk, op hoe heb je mensen geselecteerd of gevonden. Mm-hmm. Het grote voordeel voor mij is denk ik geweest dat het vak mediacoach is niet echt een opleiding voor.
Nee, dus, een beetje een algemene term, daar kan je alles bij bedenken.
Dus daar kunnen ook heel veel mensen op solliciteren.
Ja.
Die uit allerlei hoeken, uit de cultuursector, maar ook uit de onderwijssector. We hadden natuurlijk die twee poten leesplezier en digitale geletterdheid. Dus mm-hmm. daar was ik een beetje naar op zoek van hoe krijg ik dat in balans. Want er zat heel veel leesplezier kennis in het team, maar wel iets minder digitale geletterdheid. Ja. Dus daar wilde ik wel echt een beweging naar maken. Maar ook, ik heb denk ik ook wel heel erg gevoeld en gekeken tijdens die sollicitatiegesprekken naar hoe kan iemand zich staande houden in zo'n onderwijswerkveld.
Mm-hmm.
En hoe kun jij in het onderwijs van nu, wat ook niet altijd even toegankelijk is voor samenwerking of invloeden van buiten.
Is
ook wel mijn ervaring ondertussen geworden dat het onderwijs dat lastig vindt om dat te omarmen.
Voor de mensen die denken wat een herrie, omdat hier een vrachtwagen voor de deur is gestopt die aan het uitladen is. Oh, ja. Maar wij trekken ons er niks van aan.
Nee,
laat het gewoon verder. We
zitten gewoon helemaal in ons gesprek.
Ja, dus bij je zegt dus onderwijs ook best wel een gesloten wereld, dan moet je ook je weg in kunnen vinden.
Ja. Ja, en daar heb je wel wat doorzettingsvermogen en wat veerkracht voor nodig, denk ik. Maar ook heel veel expertise. Want ik denk dat het onderwijs... Ik kom natuurlijk zelf uit het onderwijs. En voor mij was het ook best wel een beetje een eye-opener. Dat ik dacht van, zijn wij zo ontoegankelijk eigenlijk geweest voor... Daar heb ik zelf gewoon ingezeten, zeg maar. Dus,
ja, dan moet je er waarschijnlijk ook voor... eruit, zeg maar, om dat
om dat te kunnen zien. Dat was wel best wel een beetje een eye-opener, echt wel. En toen ben ik gaan nadenken van, hoe heb ik daar zelf eigenlijk in gestaan als leerkracht en waar ging ik dan wel voor open? Toen dacht ik, ik ging eigenlijk vooral open en het team ging ook vooral open voor kennis en expertise.
Ja.
Als je voelt dat een partij iets echt te brengen heeft en deskundigheid in huis heeft en je daarmee verder kan helpen. Ik denk dat daar de onderwijswereld wel gevoelig voor is. Dus daar heb ik ook wel echt naar gekeken van, is er iemand bij die sollicitanten die dat kan brengen?
Ja, die heeft dat wel aansluit bij een eventuele vraag die er speelt, die er heeft. Ja.
En die het ook naar voren kan brengen. Dus daar...
Dus aan de ene kant zeg je van, mediacoach is ook geen beschermd beroep, is geen opleiding voor. Hè?
Nee.
Dus je kunt heel breed zoeken.
Ja.
Maar binnen dat brede ben je toch ook wel weer op zoek naar mensen die iets echt heel specifieks qua kennis kunnen toevoegen.
Ja. Ja. En die ook de communicatiestijl eigenlijk hebben om het in een school naar voren te kunnen brengen.
Ja.
Dus dat, en achteraf... We zijn vorig jaar met het team bezig geweest met die communicatiestijlen heel erg. En dat was echt heel leuk om te doen. En toen kon ik ook wel eigenlijk heel goed zien dat de nieuwe mensen... dat ik die eigenlijk heel natuurlijk op een bepaalde communicatiestijl ook wel gevonden heb.
Ja. Dus toen je daar meer inzicht kreeg hoe dat in elkaar zat, toen werd je daar ook in bevestigd.
Ja. Toen kon ik echt wel zien van, maar daar heb ik dus echt wel op gevoel eigenlijk aangevoeld van, maar die hebben daar iets in te bieden en die kunnen dat.
Okay.
En dat was wel heel leuk om te zien,
En welke stijl is dan het meest effectief, zeg maar?
Ja, we zijn bezig geweest met DISC.
Ja.
En daar werk ik met die kleuren natuurlijk. Ja. Ik heb zelf al, weet ik hoeveel van die testen allemaal al gedaan.
Ja,
en
mijn hele kast staat ook voor. Ja. Dus DISC ken ik goed.
En eigenlijk is DISC, van alle testen die ik gedaan heb en waar ik ervaring mee heb opgedaan, is deze wel heel erg blijven hangen op een of andere manier.
Mm-hmm.
Omdat die zo herkenbaar is en zo makkelijk te vertalen door die kleuren.
Ja, je hebt in feite ook maar 4 stijlen.
Ja.
Wat het ook eens heel snel overzichtelijk maakt.
Ja. Het maakt het overzichtelijk. Maar het is ook toch echt wel heel herkenbaar. En ik denk dat iedereen heeft iedere stijl wel een beetje in zich.
Ja, natuurlijk. Ja.
Maar je hebt denk ik wel een natuurlijke stijl waar je op terugvalt als je onder druk komt. Of als je in een situatie zit waarin je misschien niet helemaal z'n nang voelt, zeg maar. Dan val je denk ik wel terug op een bepaalde communicatiestijl. En dan zag ik wel echt... het mooie was dat ons team heeft wel eigenlijk alles in zich. Mm-hmm. Dus dat is wel heel fijn. Want je hebt ook alles nodig, denk ik, om gewoon een compleet team te zijn. Maar je ziet wel dat de mensen die wat meer rood en geel in hun communicatiestijl hebben. Dus dat creatieve en verbinding. Ja, dus dat
dus
gele.
De D en de I. Hè? Deze directe stijl en de I die voor de interactie gaat. Ja. Het gele. Hè?
Ja, die directe stijl die heb je denk ik wel nodig om er gewoon tussen te komen überhaupt op een school. Want er is zoveel te doen en leerkrachten hebben zoveel aan hun hoofd. En heel de maatschappij gooit natuurlijk alles in het onderwijs. Hè. Ieder dingetje wat maatschappelijk speelt, wordt dan van gevonden dat het onderwijs daar iets mee moet. Dus het is ook gewoon heel veel wat er moet. Dus ja, dan moet je wel, als je iets naar voren wilt brengen, een bepaalde...
Een soort van doorzettingsvermogen.
En doelgerichtheid hebben. Ja. En ook wel een soort van confrontatie aan durven gaan. Ja. Om,
en niet bang te zijn voor een afwijzing of een conflict als dat zich aanbiedt.
Dus ik zie wel dat die communicatiestijl wel heel helpend is voor mediacoaches. Om op school iets te kunnen en te mogen brengen.
Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat van nature, net als in de zorg, in het onderwijs eigenlijk veel relatief zorgzame types zitten. Dus dat zijn meer de S'en, de DISC-model. Of misschien ook wel de C, de analytische types.
Ja.
Hè, wat minder de directe types. Maar jij zegt, ik heb ze eigenlijk allemaal in het team.
Hè? Ja, gelukkig wel. Ja. Dus ook wel hele bijzondere combinaties vind ik. Vind ik blauw-rood bijvoorbeeld, vind ik ook wel zo'n heel bijzondere... Ja. Mooie combinatie.
Rationeel.
Maar het is ook wel mooi. Ik vond het wel een mooi traject. Want we hebben het eigenlijk heel bijna amateuristisch eigenlijk gedaan. Want er was niet heel veel geld om het heel professioneel. Niet iedereen zo'n test. Dus we hebben gewoon zo'n gratis versie gepakt. Maar... daar konden we toch ook wel met elkaar goed mee vooruit. En we hebben het ook wel echt al op de grond gelegd en naar gekeken. Sommige mensen vonden het zelfs ook nog wel lastig. Want die hadden zoiets van, hoezo ben ik zo? En die vonden dat,
En ook dat is natuurlijk wel een momentopname.
Ja.
Het belangrijkste is dat je daar vervolgens het gesprek met elkaar over aan kunt gaan. Ja. Van waar zie je dat dan terug in gedrag? En bij zo'n vraag, waarom ben ik zo of klopt dat wel?
Ja. Ja, en hoe zien anderen jou? Want je hebt het natuurlijk zelf ingevuld. En ziet een ander jou dan ook zo? Of is er iets wat je bij jezelf hebt uitvergroot? Dus, het is wel heel helpend geweest om ook elkaar te vinden meer in het team. Omdat je gewoon leert ook dat een communicatiestijl ook bepaalde behoeftes heeft.
Ook in, het is veel meer eigenlijk dan een communicatiestijl alleen. Ja. Het gaat ook bijna als een soort persoonlijkheidsbeschrijving.
Ja. En als je daar rekening mee kan houden en je weet, ik kan een beetje inschatten wat voor type je voor je hebt zitten. Zeg maar het klinkt nou heel erg alsof je in hokjes denkt en daar is het eigenlijk juist helemaal niet. Maar
nee, maar goed, in plaats van dat je 25% kans hebt dat je goed hebt zit, dan heb je misschien nu 75% kans. Ja. Op het moment dat je die persoon een beetje kan inschatten.
En het is denk ik ook wel, we hebben eigenlijk met het team best wel geïnvesteerd op het coachstuk. Dus minder... Toen ik net daar begon, zat het heel erg op activiteiten in een klas. En die kom jij doen als mediacoach en dan ga je weer weg. En dan was dat leuk voor even. En dan ebt zo'n effect ook weer vrij snel weg. En wat we eigenlijk gezegd hebben is, we willen eigenlijk meer investeren op het coachen van leerkrachten. En ook een stukje beleid in een school. Mm-hmm. Wat natuurlijk een veel moeilijkere weg is, want...
Jij gaat veel dieper in die organisatie binnen. Ja.
Dus,
dat betekent wel meer.
Ja, uiteindelijk heeft het dan gewoon veel meer effect en langduriger effect. En als je weet als je bijvoorbeeld een gesprek hebt met een directeur en je weet of wat voor type zo iemand is, of je kan dat een beetje inschatten. Mm-hmm. Is dat een hele rode, gele directeur of is het een wat meer groen-blauwe directeur? Dan kun je ook je gesprek heel anders voeren. En veel effectiever ook voeren, want dan sluit je gewoon veel beter aan bij waar iemand op aangaat.
Ja, zeker.
Ja. Dus dat is wel mooi om te zien dat mensen dat dan ook gewoon echt oppikken. En,
Dat is natuurlijk ook voor mij heel herkenbaar. Als teamcoach ook veel van dat soort processen doorlopen met teams. Maar het is gewoon, het geeft ze veel meer gevoel bij van hé, wat kan ik doen. En, mensen vinden het ook altijd leuk en interessant.
Ja.
Hoe zitten mensen elkaar? Hoe zitten ze zelf in elkaar?
Ja, sommige mensen vinden het ook wel eng. Om die spiegel te hebben. En de kunst vind ik dan, en zeker in je rol als leidinggevende, is om te zorgen dat mensen zich toch veilig en gewaardeerd voelen in hoe ze zijn.
Mm-hmm.
En als dat het
dat
geval is.
Dat is de basis van, van teamwork, is vertrouwen.
Ja.
Nou, hoe zorg je daarvoor als leidinggevende, dat mensen dat zo ervaren?
Ik denk wel gewoon door toch wel heel erg mezelf te blijven en mezelf ook kwetsbaar op te stellen.
Mm-hmm.
En als je iets van jezelf durft te geven, dan, dan heeft dat ook wel heel snel effect dat mensen zich snel veilig voelen, want dan ben je zelf ook kwetsbaar.
Ja.
Dus dan durf je ook gewoon toe te geven van ik weet ook niet alles en ik kom ook dingen tegen in het leven die moeilijk zijn of die...
Ja, ook je persoonlijke verhaal daarin meenemen.
Ja, en ik denk ook wel... ik heb vandaag een paar laatste gesprekken gehad met teamleden. Dat was ook best wel lastig, want het team heeft er niet heel gemakkelijk mee dat ik vertrek. En zelf vind ik het ook eigenlijk best wel lastig. Hoewel ik natuurlijk die keuze heel bewust gemaakt heb.
Maar het is niet alleen maar positief om weg te gaan. Je laat ook iets achter.
Ja, je laat ook echt wel iets achter. En gelukkig heb ik in die gesprekken, en dan ben ik echt wel blij om, hoor ik ook wel dat mensen mij zo ook ervaren hebben. Als iemand die probeert om de talenten vooral te vinden. En dat is natuurlijk wat je als leerkracht eigenlijk ook doet.
Je zoekt gewoon bij... De competenties zijn in die zin helemaal niet zo verschillend.
En wat je als leerkracht ook wel heel erg doet, en dat is ook wel wat ik echt meegenomen heb in mijn leidinggeven, denk ik, is een positieve kijk hebben op mensen. Blijven geloven in dat ieder mens iets heeft waar passie in zit.
Mm-hmm.
En het is gewoon op de goede knop duwen om dat te vinden. Ja, je moet het gewoon vinden. En soms verstoppen mensen dat zelf ook wel een beetje. Ja. En dat vind ik ook wel de mooie uitdaging van leidinggeven. Om te zoeken van waar zit nou die passie?
Ik wil zeggen, als je zo'n grote groep van mensen hebt die allemaal verschillend zijn. Hè, en die het lastig vinden om het bij zichzelf te vinden. Om dan toch als leidinggevende dat in te gaan. Hè, en die zich gewoon een knop vinden. Zo gewoon is dat.
Nee, dat is helemaal niet gewoon. En soms vind je hem ook maar heel moeizaam of zelfs bijna niet. Maar ik denk wel dat als je laat merken dat je op zoek bent daarnaar en dat je dus eigenlijk het beste voor hebt met mensen en dat je graag wil dat ze juist in die flow komen of in een werkgevoel komen van hier voel ik me blij bij. Als je team voelt dat je daarnaar op zoek bent, dan krijg je ook veel terug.
Ja. Dat klinkt ook wel als een hele... een soort warme werkomgeving waarin dit soort onderwerpen bespreekbaar zijn. Hè?
En
als het gaat om je kwaliteiten of je passie of misschien ook wel je valkuilen.
Ja.
Die andere kant, maar tussen aanhalingstekens van leiding geven, hè, waarbij je het lijn moet uitzetten of knopen moet doorhakken. Of, hoe doe je dat dan? Kun je dat bij elkaar brengen? Of?
Dat kan ik wel bij elkaar brengen. En dat was toen ik net startte bij de BIEB, merkte ik wel dat er een bepaald beeld van mij ontstond van dat is een beetje een softie, zeg maar. Die knopen niet doorhakt en die confrontatie niet aandurft te gaan of zo. Maar toen... Daar heb ik eigenlijk zelf, vond dat heel vervelend, want ik wist van mezelf dat ik dat wel kon, maar ik probeer het wel altijd zo integer mogelijk te doen en zo, ik moet gewoon iets kunnen uitleggen.
Mm-hmm.
En als ik iets niet meer kan uitleggen, dan voelt het niet goed en dan klopt er iets niet aan die beslissing, denk ik altijd. Dus ik kan wat dat betreft wel knopen doorhakken als ik zie van we gaan de verkeerde kant op of het vliegt alle kanten op. Want dan heb je natuurlijk ook nogal met wat rood-gele mensen die heel anders
zijn.
Creatieve mensen kan ook best wel wat kanten opvliegen. Maar ik denk als je zo'n proces samen met zo'n groep ingaat en die groepsdynamiek een beetje snapt, dan ga je gewoon samen die knopen doorhakken. Mm-hmm. En dan uiteindelijk ben jij wel degene die dan zegt van oké, we gaan het zo doen. Maar eigenlijk heeft het team dat al lang zelf dan bedacht. Ja.
Maar dat helpt natuurlijk wel enorm. Als het gaat om draagvlak en dat je team meegaat.
Ja. Dus ik denk dat daar wel, daar hebben we denk ik met elkaar ook wel echt een weg in bewandeld. En dat was ook wel wat in het begin werd aangegeven, dat daar behoefte aan was.
Zie je daar een groot verschil in tussen toen je begon en nu?
Ja, heel groot verschil. Het is echt een compleet ander team, vind ik zelf, als hoe ik ermee gestart ben. Ja.
En dat zit er niet alleen in nieuwe mensen erbij.
Nee, maar ook wel, want de groep is ook gegroeid.
Ja.
En de organisatie zelf is ook heel erg gegroeid. Toen ik daar begon, was dat wel echt een nare periode geweest, waarin de subsidie gehalveerd was en heel die organisatie eigenlijk qua medewerkers gehalveerd was. Ja, dat doet wel echt iets met je als organisatie, als je gewoon zo van tafel wordt geveegd eigenlijk. Ja. Hè?
Dat je collega's waar je dagelijks mee werkt ineens niet meer zijn.
En ook, maar ook wel in je zelfbeeld, denk ik, als organisatie. Want hoezo word je gewoon zomaar aan de kant geschoven? Dat doet wel echt iets met je zelfbeeld, zeg maar. Van hoe zijn we dan zo onbelangrijk?
Ja, met een pennenstreek.
Ja. Dus ja, dat is
nog een extra lastige component toen je hebt.
Ja. En natuurlijk een hele reorganisatie achter de rug, waardoor mensen zich natuurlijk ook onzeker gaan voelen. Van voel je je wel gezien in wie je bent en wat je kunt. Dus ja, daar ben ik gewoon maar ik denk heel naïef misschien zelfs wel ingestapt. Vanuit mijn...
Nou ja, weet je, het voordeel was natuurlijk dat jij dat zelf niet had meegemaakt.
Nee, dat was het, dat klopt.
Jouw persoonlijke leed zat daar niet in, dat zat bij die mensen.
Ja, dat klopt wel.
Dus daar begrip en respect voor te hebben. Ja. Maar je hoeft het, je kunt het ook op een gegeven moment laten waar het is.
Ja, dat was wel een voordeel. Ja. En ik denk gewoon echt wel dat we hebben samen wel gevoeld van... we hadden allemaal die passie om op die scholen van betekenis te zijn. We voelden allemaal van we kunnen hier iets moois neerzetten. Ja. En we kunnen ook echt van betekenis zijn. Alleen daar hebben we nog wel iets voor nodig om dat ook echt te kunnen gaan doen. En iedereen voelde eigenlijk wel aan dat we ook gewoon als team daar wel stappen in moesten gaan zetten. Dus ik had natuurlijk wel heel erg mee dat mensen dat ook gewoon echt heel graag wilden. En ook echt zaten te wachten op hoe gaan we dit dan doen en hoe gaan we het aanpakken.
Ja, ik kan me ook wel voorstellen dat je ook weer een soort van positief perspectief nodig hebt.
Ja.
Dat als je dat achter de rug hebt, dat je ook weer vooruit moet kunnen kijken. Van hé, we gaan ook weer iets opzetten of iets bouwen of ontwikkelen.
Ja.
En niet verder afbreken.
Nee, dat was wel, denk ik, ook wel het mooie geweest aan heel die bibliotheek op Speel. Dat was echt in de opbouwfase en dat gaf ook wel weer echt energie.
Ja.
En ondanks de oorspronkelijke weerstand, zeg maar, op scholen en het gedoe met subsidies en gemeentelijke dingen allemaal, was daar wel de kern van alles. Ja. Dat je eigenlijk gewoon voelt van we kunnen echt wel hier samen iets moois van maken.
Ja, en nu ga je weg.
Ja.
Maar heb je het gevoel dat je dan ook zoiets van hey, dit hebben we ook met elkaar bereikt?
Ja.
Is het ook een moment om weer iets achter te laten? Ja. Het is nooit helemaal af, maar waar je van kan zeggen van nou kan echt ik een groei gemaakt.
Ja. Ik heb nou wel het gevoel van... ik ben sowieso in hele bijzondere omstandigheden gestart daar. Want op het moment dat ik op school wegging en bij de BIEB startte... mijn man lag op sterven toen.
Mm-hmm.
En hij was zo blij dat ik deze functie kreeg. Ja, omdat hij natuurlijk echt al wel zag van... maar hij kan die stap gewoon maken naar leiding geven. En hij zag dat ook wel echt in mij. Dus hij heeft toen ook gezegd tegen mij van maak er gewoon een succes van, jij kan dat.
Ja.
En zelfs nog bijna van nou beloof dat het een succes wordt.
Ja, wat een enorme stimulans.
Ja, dat is wel echt mijn, denk ik, mijn innerlijke motor geweest om de veerkracht te houden en het optimisme te houden, ondanks de lastige start. Ik dacht van ergens moet daar een weg te bewandelen zijn die ik kan bewandelen. En nu had ik wel het gevoel van, oké, die belofte die ik gedaan heb om daar een succes van te maken, het is nooit af en het kan altijd nog beter. Mm. Maar ik laat het nou wel achter met een gevoel van, ja, we hebben echt wel stappen gezet, we hebben iets moois bereikt. Er staan nog hele mooie dingen voor de toekomst te wachten. Maar er staat wel een goede basis. Ja. En, ja.
Dat klinkt ook als iets wat stabiel is.
Ja, ja.
Ja, waarbij die onzekerheid, ik weet niet of er nog iets speelt op dit moment over reorganisaties of bezuinigingen of wat dan ook. Ja.
Ja, ik denk bij een BIEB spelen altijd, denk ik, financiële subsidie kwesties.
Ja, je hebt dus natuurlijk ook niet een makkelijke tijd nu met dat alles dicht is, de scholen dicht, BIEB dicht. Maar je leert ook dat je niet alles in de hand hebt.
Nee, en dat was wel even wennen trouwens. Want ik kwam natuurlijk uit het onderwijsveld waarin die financiële middelen eigenlijk bijna altijd een vaste iets zijn. Als je het leerlingenaantallen teruglopen, dan krijg je een formatievraagstuk. Maar dat was het dan ook.
Dat was vrij stabiel.
Was vrij stabiel. En bij de bibliotheek heb ik wel gezien hoe het ook dan heel anders kan zijn als dat niet stabiel is. En wat dat kan doen ook met een organisatie.
Want dat was natuurlijk eigenlijk ook 40, 50, 100 jaar ook stabiel.
Ja.
Dat is eigenlijk ook altijd geweest.
Ja, klopt.
Dat was in één keer niet meer.
In één keer was dat niet meer zo. En in één keer moest zo'n organisatie zichzelf gaan bewijzen. En vooral ook naar buiten toe laten zien wat je allemaal doet en wat je allemaal brengt. En dat zat ook helemaal niet in de genen. Ja. Want dat is ook eigenlijk bibliotheekwezen van oorsprong ook best wel een beetje intern en op zichzelf gericht.
Ja, dus, maar dat was natuurlijk eigenlijk vrij overzichtelijk.
Ja, ja.
Als ik ook terugdenk aan die bibliotheek dan van vroeger, wat het natuurlijk helemaal niet meer is, maar die is één keer verhuisd, was een prachtig nieuw pand en daar was meer ruimte. En toen kwamen, de grootste innovatie was, er kwamen platen.
Ja.
Naast de boeken en cd's. Maar ik heb ook daarna nog wat iedere week een stapels LP's naar huis gesjouwd.
Ja, heb ik ook gedaan nog, ja.
Maar ja, of dat je geen stempel meer kreeg in het boek, maar dat die gewoon gescand werd.
Ja.
Dat was het eigenlijk.
Ja.
Dus dat ging allemaal heel traag. En en dat is natuurlijk wel in een stroomversnelling.
Dat is echt in een stroomversnelling geraakt. En ik heb daar ook ongelooflijk veel van geleerd. Ik heb volgens mij nog nooit zo'n leercurve gehad als wat ik in de afgelopen 5 jaar gezien. En ik had eigenlijk een heel erg onderwijshart. En dat heb ik nog steeds trouwens. Want als ik een school binnenloop, dan word ik altijd nog blij.
Ja.
Maar ik heb ondertussen ook wel echt een bibliotheekhart. Want het mooie van mijn werk bij de bibliotheek is toch ook wel, en dat is misschien ook wel in de tijd gekomen dat alles inderdaad sneller veranderde en je moest ook veranderen. Hoe moet ik dat uitleggen? De manier waarop er omgegaan wordt met die veranderingen en de cultuur van het dan proberen gewoon dingen uit en het mag ook wel eens mislukken als je het maar uitgeprobeerd hebt, vond ik wel echt heel fijn.
Ja.
Waar je in het onderwijs iedere verandering zo uitgekoud moet worden. En dat is ook begrijpelijk natuurlijk. Je hebt met kinderen te maken. Als je daar fouten weg in slaat. Je kunt niet zeggen van, oh, nou die groep 5. Nou ja, daar ging het even mis. Dus helaas.
Kunnen we inhalen.
Ja, dus dat zeg je gewoon niet zo gauw. En dat is natuurlijk ook niet met een groep volwassen mensen of zo. Maar je kunt wel makkelijker met elkaar schakelen en denken van, nou, laten we eens een keer, ik ben nog gek op pilots. Heel dat woord kende ik eigenlijk helemaal niet eens toen ik in het onderwijs stond. Maar hier proberen we gewoon eens een keer wat uit. En daar leer je zoveel van.
En je kunt altijd weer zeggen, nou, het was niks. Hebben les geleerd en we gooien het weer weg.
Of je past het aan, of je pakt er dingen uit, of je combineert dingen met elkaar. Daar heeft mij wel echt vleugels gegeven. Want dat vond ik echt geweldig, dat je daar...
Als je dat dan ook weer linkt naar die communicatiestijlen, waarbij de I en de D, die houden van vernieuwing.
Ja.
Die moeten natuurlijk, daar moet beweging in blijven. Ja. En die willen vooruitgang en experimenteren. Ja. Die andere twee stijlen misschien van nature iets minder.
Ja.
Maar als die het vertrouwen hebben dat je dat het ook in hun belang is, dan gaan ze wel mee.
Ja.
Dan is dat niet zo spannend.
Ja. Ja, en die andere twee stijlen heb je eigenlijk ook heel hard nodig. Want als je alleen maar die gele en die rode stijl hebt, dan vliegt het ook echt letterlijk alle kanten op. En
dan doe je alleen maar pilots nog.
Ja, dan doe je alleen nog maar pilots inderdaad.
Ja, dan kun je het nooit goed invoeren.
Nee, en die groene en die blauwe stijl, die zorgen wel echt voor balans. Die gaan veel meer analyseren van, ja, maar zijn dit dan wel ook echt de stappen die we moeten doen? Of die kunnen zo'n pilot ook gewoon heel goed analyseren. Ja. Van als er dan iets niet helemaal lekker loopt, hoe komt dat dan? En wat kunnen we bijschaven? En die zien daar de uitdaging in.
Ja, dat is mooi. Ik krijg echt versterkt op die manier.
Ja, en dat is ook wel mooi als je dat aan elkaar weet te koppelen, denk ik.
Ja, naast het leidinggeven aan die groep, ben je ook lid van het MT.
Ja.
Dus eigenlijk zit je altijd in twee teams. Hè?
Ja, klopt.
Kun je dat goed combineren? Of hoe is die rol? Vaak vinden managers dat nog wel lastig, hoor. Omdat ze dan meerdere belangen moeten dienen.
Ja. Je probeert eigenlijk om het één belang te laten zijn, want je gaat natuurlijk uiteindelijk gewoon voor een sterke organisatie.
Mm-hmm.
En dat doe je als teamleider en als MT-lid ook. Maar het is bij de Bibliotheek Eindhoven best een groot MT van 8 mensen, dus dat is echt wel behoorlijk.
Ja.
Is dus eigenlijk wel echt een team. En ik heb best wel lang over gedaan om een rol te vinden in dat MT. Ik vond dat best lastig. En dat had natuurlijk ook wel te maken met mijn gecompliceerde start.
Ja.
Waarbij ik echt wel veel meer gericht was ook op mijn rol als leidinggevende.
Ja.
We moesten ook gewoon met die bibliotheek op speel in een paar jaar tijd succes laten zien.
Er lag natuurlijk heel veel uitdaging in dat team.
Veel uitdaging. Dus daar heb ik me vooral op gericht. En ik vond het best wel lastig om mijn rol in het MT goed te pakken en goed te vinden. Dus uiteindelijk heb ik hem toch wel gevonden. Want ik ben zelf ook behoorlijk blauw-groen. Dus,
Wat heb je zoiets ook met MT gedaan?
Ja, gaan we nou doen. Maar dat mis ik dus dan net. Dat is wel eigenlijk heel jammer dat ik dat stukje ga missen. Maar
beter later nooit voor hun handen.
Ja. Ik denk dat het wel heel goed is. Dat daar een stukje bewustwording komt van wat heeft iedereen nodig om gewoon goed op zijn plek in zo'n MT te kunnen zitten. En om je rol ook gewoon te mogen pakken en te kunnen pakken.
Mm-hmm.
En ik denk dat nog wel een beetje een zoektocht is. Voor dat team en voor die groep. Waar ze wel gelukkig zo dapper zijn dat ze ernaar op zoek gaan. Want dat is natuurlijk, je kunt ook heel gemakkelijk gewoon maar doorgaan.
Ja, weet je, als het goed genoeg gaat, dan hoef je niks te doen. Maar dan laat je ook wat liggen.
Ja, precies.
Ja, potentie wat er in het team zit.
Dat denk ik ook, ja. Dus die is heel bij mij pas eigenlijk wat later op gang gekomen. En uiteindelijk denk ik toch dat mijn grootste passie ligt gewoon echt wel bij een team en leidinggeven aan een team. Ik ben denk ik iets minder bestuurder dan leidinggeven.
Ja, want dat zit ook in het MT, dan gaat het over andere onderwerpen.
Ja.
Dat maakt het ook wel weer anders. Ja.
Maar ook wel weer ook ontzettend leerzaam, want we zijn ook natuurlijk met de bibliotheek sowieso bezig geweest met hoe kun je als bibliotheek een nieuwe rol pakken in de samenleving.
Ja.
Dus we hebben daar ook wel hele interessante trajecten gehad met elkaar en ook met externe partijen. Om te bekijken van hoe zit dat nou precies? Wat kunnen wij nou betekenen in de ontwikkeling van mensen? En daar zit sowieso mijn passie bij de ontwikkeling van mensen. Dus dat was ook wel heel inspirerend, vond ik. Om daar die dingen allemaal te mogen doen en te mogen verkennen en te mogen ontdekken. Ja. Ja.
Hey, en dan nu even vooruitkijkend, want dan gaan we ook langzaam aan het einde van ons gesprek. Maar gemeente, de bibliotheek in Helmond.
Ja.
Je zegt, ik ga dezelfde rol doen.
Ja. Ja.
Maar een andere organisatie, andere mensen, andere omgeving. Waar kijk je naar uit?
Ik kijk er sowieso heel erg naar uit om mijn ervaring en expertise die ik nou heb opgedaan, om die te gaan combineren met wat er in Helmond nodig is.
Ja.
En dat moet ik natuurlijk nog gaan ontdekken. Ik heb wel een beetje een beeld, maar eigenlijk nog veel te weinig om daar al een goede combi van te kunnen maken. Zo zit ik ook niet zo in elkaar. Ik ben niet iemand die daar binnen gaat komen en zegt van... Oh, nou, in Eindhoven ging dit goed. En, nee, zeker niet.
Ja,
dan
kun je jezelf ook goed in de vingers snijden.
Ja, hè? Precies. Dus dat is niet echt, ook niet echt mijn stijl, denk ik. Ik ben wel iemand, ja, heel blauw natuurlijk, hè, analytisch. En ik ga wel, denk ik, goed kijken naar wat er is en waarom het er is. Mm-hmm. En dat wil ik graag proberen te combineren met wat ik in Eindhoven heb ervaren en wat we daar hebben kunnen neerzetten. Ja. En ik kijk ook wel heel erg uit naar een kleiner MT. We zijn daar maar met 3 mensen.
Oké, dus 3 in plaats van 8. En hoeveel mensen komen er in jouw eigen team, zeg maar, waar je leiding aan kunt geven?
Volgens mij zit het op 11 of zo.
Oké, ja. Dus ook ietsjes kleiner.
Ja, dus ook iets kleiner. En waar ik eigenlijk vooral ook naar uitkijk, en het klinkt misschien een beetje raar, maar is ook wel een beetje de dorpse sfeer of cultuur. Daar hadden we het straks ook al over in het vorige gesprek. Helmond is denk ik net even iets dorpser dan Eindhoven.
Ja, en dat is toch een beetje het kleine broertje van Eindhoven. Ja. Maar,
en er zitten ook de dorpen Asten, Deurne en Someren zitten erbij. Die horen ook bij de bibliotheek Helmond en Peel. En ik denk dat dat ook wel... misschien zit ik daar wel beter op mijn plek.
Ja,
daar hoop ik. Daar hoop ik te ontdekken, maar... het is denk ook net even iets meer gericht op samenwerking. Merk je ook wel in een dorp ook. Ja, je moet in een dorp wel samenwerken, anders red je het gewoon niet. Mm-hmm. Dus en het is toch wel wat anders als in Eindhoven, waar je toch wel merkt dat daar is gewoon heel groot en heel... het is zo groot dat organisaties zichzelf ook gewoon heel goed kunnen faciliteren in wat ze nodig hebben. Ja. Dus het heerst er ook wel een beetje zo van, ja, wat hebben wij nou nodig van buiten? Want we hebben het zelf. En we kunnen het zelf misschien nog wel veel beter.
Ja, ik kan me voorstellen dat dat het verschil is inderdaad. Ja. In Eindhoven heb je zoveel instanties en clubs die eigenlijk allemaal goed voor elkaar brengen.
Ja.
Terwijl ik heb ook een klant in Helmond, die komt er nog regelmatig. Maar die zijn veel meer gericht op welke partijen hebben we nodig.
Ja.
En hoe kunnen we die inschakelen. Dan zijn de lijntjes ook vaak veel korter.
Ja.
Ja, dat gaat echt over Pietje en Jantje daar.
Het kan ook een valkuil zijn trouwens, hoor, als het zo onder ons gaat, zeg maar. Maar ik denk dat ik daar wel in kan floreren, zeg maar. En zeker als MT-lid denk ik dat ik daar mezelf in ieder geval een ontwikkeling in gun.
Ja. Nou, mooi.
Ja.
Heel veel succes.
Ja, dankjewel.
En jij ook bedankt voor het gesprek.
Ja, was leuk. Dankjewel.
Bedankt voor het luisteren naar deze nieuwe aflevering van de reeks interviews met moeiteloze managers. Ik wens je veel succes toe met het toepassen van de tips die je hebt gehoord en uiteraard hoor ik ook graag je reacties en ervaringen. Vergeet vooral niet na het luisteren van deze podcast een review achter te laten. En aarzel vooral niet om 5 sterren te geven als de podcast je aanspreekt, want dan wordt het natuurlijk veel makkelijker voor anderen om de podcast te vinden. Bedankt en tot de volgende keer.